Onze hulp zij in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van al de koningen der aarde. Amen. We zingen met elkaar uit Psalm 33 en daarvan het eerste vers. Zingt vrolijk, hef de stem naar boven, rechtvaardigen, verhef de Heer. Het past op rechten God te loven, zingt zijn grote naam ter eer. En wat er verder volgt, het eerste vers uit Psalm 33. Ik lees u voor uit het woord des Heren, het welk u kunt vinden in de brief van Paulus aan de gemeente van Colosse, het derde hoofdstuk, de versen 1 tot en met 17. Ik noemde dus Colossenzen 3, de versen 1 tot en met 17, waarna wij zingen uit Psalm 119, het eerste vers, welzalig zijn de oprechten van gemoed, die ongeveins des Heren wet betrachten. En wat er verder volgt, Psalm 119, het eerste vers, dat doen we vooraf belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods. Bedenk de dingen die van boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven, en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer u Christus al geopenbaard zijn, die ons leven is, dan zult gij ook met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dood dan uw leden die op de aarde zijn, namelijk hoererij, onreinigheid, schandelijke bewegingen, kwade begeerlijkheid en de gierigheid, welke is afgodendienst, om welke de toorn Gods komt over de kinderen der ongehoorzaamheid, in de welke ook gij eertijds hebt gewandeld toen gij in dezelfde leefdet. Maar nu legt ook gij dit alles af, namelijk gramschap, toornigheid, kwaadheid, lastering, vuil spreken uit uw mond. Lieg niet tegen elkander, terwijl gij uitgedaan hebt de oude mens met zijn werken, en aangedaan hebt de nieuwe mens, die vernieuwd wordt tot kennis, naar het evenbeeld desgene die hem geroepen heeft, waarin niet is Griek en Jood, besnijdenis en voorhuid, barbaar en schiet, dienstknecht en vrije, maar Christus is alles en in allen. Zo doe dan aan, als uitverkorenen Gods, heiligen en beminden, de innerlijke bewegingen der barmhartigheid, goedertierenheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid, verdragende elkander en vergevende de een de ander, zo iemand tegen iemand enige klacht heeft, gelijkerwijs als Christus u vergeven heeft, doet ook gij alzo. En boven dit alles doet aan de liefde, de welke is de band der volmaaktheid. En de vrede Gods heersen in uw harten, tot welke gij ook geroepen zijt in één lichaam, en wees dankbaar. Het woord van Christus wone rijkelijk in u, in alle wijsheid. Leert en vermaant elkander met psalmen en lofzangen en geestelijke liederen, zingende de Heere met aangenaamheid in uw hart. En al wat gij doet met woorden of met werken, doet het alles in de naam van de Heere Jezus, dankende God en de Vader door hem. Zoeken we met elkaar in gemeenschappelijk gebed het aangezicht des Heren. Wanneer gij ons voor de tweede maal de gelegenheid geeft, Heren, om te luisteren naar de boodschap van uw woord, en gij vanmiddag in het bijzonder met de eis tot ons komt dat we ons zouden bekeren van al onze boosheid, zonde en alles wat iets meer zij, dan bidden we van u dat gij door de kracht van uw Heilige Geest uw woord wilt heiligen aan ons aller hart, opdat wij ieder persoonlijk zouden verstaan waarvan wij ons hebben te bekeren. Gij komt vanmiddag met de eis tot ons dat wij een dagelijkse bekering nodig hebben. Een bekering die alleen het stempel zal kunnen zetten op de echtheid van de eerste bekering. Want al mogen we dan het voorrecht ontvangen hebben voor het eerst bekeerd te zijn geworden, we hebben deze dagelijkse bekering nodig. Die kunnen we niet missen. Die kunnen we niet missen om daardoor verzekerd te mogen worden van de echtheid van de eerste, maar die kunnen we bovenal niet missen, opdat uw naam, opdat uw deugden in ons leven verheerlijkt zullen worden. Tenzij dan dat wij menen zulk een bekering niet nodig te hebben. Dat wij ons niet hebben te bekeren van zoveel zonden die wij in het verborgene of in het openbare leven aanhangen. En o God, dan moeten we het beleiden. En laat dat ons aller belijdenis zijn of worden, dat we ons van zoveel zonden hebben te bekeren. Van zonden die een ander opmerkt of niet opmerkt. Van zonden waarvan we kennis dragen of nog geen kennis dragen. En daarom is het zo nodig, heren, dat wij dat hartelijke leedwezen over onze zonde leren kennen. Ontdek er ons dan aan. En als we eraan ontdekt zijn en ons geweten getuigt wel dat we hebben te breken, dat is dat we ons hebben te bekeren van de zonde. O Heere, wil ons dan dat die liefde geven dat wij biddend daarmee worstelen. Gij hebt ons immers in uw woord voorgehouden, dood dan uw leden die op de aarde strijd voeren. En daarom zal er een strijd gestreden dienen te worden, een strijd op leven en dood. Want het gaat niet om meer of minder dan de eeuwige zaligheid. En we worden nu eenmaal niet met de armen over elkaar zalig. Dat zal alleen kunnen in het strijdperk van dit leven. Een strijdperk waarin we niet in de eerste plaats met onze naaste, maar met onszelf hebben te strijden. Wel nu, verwakker ons daartoe, Heere, opdat we in alle oprechtheid en waarheid zouden strijden. Strijden tegen de zonde, tegen alles, Heere, wat u mishaagt en waarmee we u kunnen bedroeven en beledigen. Dat dient wel helder voor onze aandacht te staan, opdat we niet op de gemakkelijkste wijze denken te kunnen ingaan in het Koninkrijk Gods. Wel nu, wij bidden van u, laten we dan deze boodschap voor ons persoonlijk leven allen verstaan. Opdat we er onder de klem gebracht mogen worden van de eis van uw bekering, maar ook gebruik zullen maken van de belofte die gij daartegenover gesteld hebt. Want indien iemand wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begeert. Want alleen in de kracht van u, in de kracht die door Christus is verworven, zullen we kunnen blijven strijden en overwinnaar zijn. Want dat zullen we niet kunnen in eigen kracht. Heere, wek het willen en geef het kunnen, opdat daardoor ook deze uw gemeente een kerk mag worden die met ere de naam van strijdende kerk kan dragen. Wel nu, gebruik daarvoor de prediking van uw woord, Heere, en geef op deze wijze dat wij tezamen mogen beantwoorden aan het beeld dat gij van uw kerk hebt gegeven. Zegen hem die geroepen wordt uw woord te bedienen. Wil hem sterken en kracht geven om dit werk te mogen doen. Zegen onze zieken, onze bejaarden. Zegen onze jongens in militaire dienst. En verder allen, heren, die het niet buiten uw zegen kunnen stellen. Gedenk aan uw kerk. Uw kerk die op vele plaatsen onder zulke zware omstandigheden verkeert, die niet in vrede of vrijheid het woord Gods mag beluisteren, wil ook haar in het bijzonder gedenken en nabij zijn en ons leren waarderen het voorrecht dat ge ons tot nu toe geeft. Zegen alle arbeid in uw koninkrijk. Denk aan ons vorstenhuis en allen die gij over ons gesteld hebt om te regeren. Wil naar de trouw van uw verbond verder in alles met ons zijn, opdat we aan het eind van deze dienst kunnen zeggen, het was ons daar goed, want de Heere was in ons midden. Amen. Het woord van onze tekst voor dit middaguur kunt u vinden in het u zo pas voorgelezen schriftgedeelte, namelijk Kolossenzen 3 en daarvan de versen 5 tot en met 9. Ik noemde dus Kolossenzen 3, de versen 5 tot en met 9, waar Gods woord onze tekst aldus luidt. Dood dan uw leden die op de aarde zijn, namelijk hoererij, onreinigheid, schandelijke beweging, kwade begeerlijkheid en de gierigheid, welke is afgodendienst, om welke de toorn Gods komt over de kinderen der ongehoorzaamheid, in de welke ook gij eertijds hebt gewandeld, toen gij in dezelfde leefdet. Maar nu legt ook gij dit alles af, namelijk gramschap, toornigheid, kwaadheid, lastering, vuil spreken uit uw mond. Lieg niet tegen elkander, terwijl gij uitgedaan hebt de oude mens met zijn werken en aangedaan hebt de nieuwe mens, die vernieuwd wordt tot kennis naar het evenbeeld desgene die hem geschapen heeft. Op deze en meer uitspraken van het woord van God komt tot ons het onderwijs uit zondag 33, waar achtereenvolgens gevraagd en geantwoord wordt: in hoeveel stukken bestaat de waarachtige bekering des mensen? In twee stukken: in de afsterving van de oude en in de opstanding van de nieuwe mens. Wat is de afsterving van de oude mens? Het is een hartelijk leedwezen dat wij God door onze zonde vertoornd hebben en die hoe langer hoe meer haten en vrieden. Wat is de opstanding van de nieuwe mens? Het is een hartelijke vreugde in God door Christus en lust en liefde om naar de wil Gods in alle goede werken te leven. Maar wat zijn goede werken? Alleen die uit waar geloof naar de wet Gods, alleen hem ter eer geschieden en niet die op ons goedunken of op menseninzettingen gegrond zijn. Het is enige tijd geleden dat ik op een maandagmorgen iemand ontmoette met wie ik een gesprek kreeg over de noodzaak van de bekering. En toen ik hem de vraag stelde: zou u graag bekeerd willen worden? Was het volmondige antwoord: natuurlijk, dominee. En toen vroeg ik hem: en waarom was u dan zondagmorgen niet in de kerk? En toen hoorde ik tot mijn verbazing dat deze broeder een visite afgelegd had die, zoals dat schijnbaar hier in onze plaats nogal de gewoonte is, tot plusminus 's nachts 2 uur geduurd heeft. En toen, ja, toen moest deze broeder natuurlijk zich uitslapen en dat was zo gewoonte geworden. En daarom: wilt u bekeerd worden? Dat is de vraag die de Heere vanmiddag ons voorlegt. Maar als u daar bevestigend op antwoordt en u gaat rustig door, u zegt natuurlijk: ja, maar ik heb het zaterdag zo druk, of we gaan zaterdags op visite en dan duurt dat inderdaad nogal wel lang, en u gaat op deze wijze door, dan moet u nooit weer zeggen dat u graag bekeerd wilt worden, want dat is niet waar. Echt niet. Want bekering, dat vraagt breken met de zonde. Maar dat vraagt ook breken met zondige gewoonten. Gewoonten waarvan het resultaat dan ook inderdaad bij verschillenden onder ons is dat ze zondagsmorgens moeten uitslapen. En daarom vraag ik u: waar was u vanmorgen? Uitgeslapen? Druk gehad gisteren, zodat ge gezegd hebt: ja, kan vanmorgen niet naar de kerk? Een gewoonte geworden? Breken met de gewoonte, de zondige gewoonte. Want het gaat in uw en in mijn, in ons aller leven, om de waarachtige bekering. En daarom hebben zowel bekeerd als onbekeerd deze bekering nodig. En nu zult u zeggen: ja, maar dan moet je natuurlijk eerst weten dat je bekeerd bent. Want het gaat hier niet over de eerste bekering, inderdaad. Het gaat hier over de dagelijkse bekering. Maar zult u nooit vergeten dat de eerste bekering mede veroorzaakt wordt door wat de Heere beloofd heeft, die zijn weg wel aanstelt. Dus zondagsmorgens niet uitslapen en zaterdagavond niet tot in de late nacht op visite,
die zijn weg wel aanstelt, die zal ik Gods heil doen zien. En daarom bekering inderdaad, dat is noodzakelijk. Maar dan ook een dagelijkse bekering. Breken met de zonde, losmaken van zondige gewoonten. Want daar komt het inderdaad in ons leven op aan. Het is niet zo, zoals wel eens de gedachte gekoesterd wordt. Nou ja, als ik maar weet dat ik bekeerd ben. Want één keer bekeerd, dat is toch altijd bekeerd. Is niet waar hoor, echt. Want bekering, de echtheid van bekering, weet je waar die uit blijken moet? Uit de dagelijkse bekering. Waar het hier in zondag 33 over gaat. En daarom gaan we vanmiddag wijzen op de dagelijkse bekering. En dat is ten eerste de afsterving. En in de tweede plaats de opstanding. Als twee wezenlijke elementen van de echte bekering. Maar vooraf gaan we met elkaar zingen. En wel uit Psalm 37. En daarvan de versen 2 en 3. Stel op de Heere in alles uw betrouwen. Betracht uw plicht. Bewoon het aardrijk. Leer uw welvaart op Gods trouw volstandig bouwen. Verlustig u met blijdschap in den Heer. Dan zal hij u in liefde en gunst aanschouwen. U schenken wat uw hart van hem begeert. Psalm 37, de versen 2 en 3. En dan wordt u intussen tijd de gelegenheid gegeven voor het uitreiken van uw liefdegaven. Er wordt één keer gecollecteerd, terwijl dan in die collecte inbegrepen is de collecte voor de steun kerken in de polders.
Aan het einde van de dienst, na het uitspreken van het amen, zingen we Psalm 119, vers 83. Wat vree heeft elk die uw wet bemint, zij zullen aan geen hinderpaal zich stoten. En wat er verder volgt, Psalm 119, vers 83. Wanneer dus onze catechismus gaat spreken over de zogenaamde dagelijkse bekering, dan vat ze dat eigenlijk samen in een tweetal woorden: afsterven en opstaan. En met deze twee karakteristieke woorden wil ze dan dus omschrijven datgene waardoor wij kunnen weten of we echt bekeerd zijn. Nee, dan ja. Want de echtheid van onze bekering, die blijkt niet daaruit dat wij bijvoorbeeld voor zo'n 20 jaar geleden eens iets heel bijzonders hebben meegemaakt. En daarna, zonder dat er weer ooit iets gebeurd is, onze eigen gang weer gegaan zijn. Geleefd hebben zoals we voor die tijd ook geleefd hebben, dat kan niet. En daarom, het gaat hier dus met nadruk over de waarachtige bekering des mensen. En nu kan ik niet van u zeggen of u waarachtig bekeerd is, en u kunt het niet van mij zeggen. Dat is alleen aan het oordeel Gods, maar wij hebben ons aan de Heilige Schrift en aan de belijdenis gegrond op de Schrift te toetsen, opdat we aan het eind van deze dienst de verzekering kunnen ontvangen of het echt bij ons is. Nee, dan ja. En dan zullen we inderdaad wel tot de conclusie moeten komen dat de heiligmaking, want daar gaat het hier vanavond over, dat de heiligmaking maar niet een soort aanhangsel is, wat eigenlijk ook net zo goed overgeslagen zou kunnen worden, maar dat de heiligmaking een wezenlijk bestanddeel is van het echte geestelijke leven. En daarom heeft de apostel Paulus in zijn brieven, en dus ook in de brief aan de Colossenzen, daar altijd weer met nadruk op gewezen. Bijvoorbeeld, als Paulus spreekt over de rechtvaardigmaking, u weet, dat doet hij vooral in de Romeinenbrief, dan gaat hij aan de rechtvaardigmaking onmiddellijk, maar ook onlosmakelijk vastknopen, de heiligmaking. Datgene wat ik van binnen beleef, laat ik het zo dan maar eens mogen zeggen, dat moet ik naar buiten tonen. Die twee, die vormen een eenheid. En al weet ik best dat de een de ander nooit aan deze zijde van het graf volkomen zal dekken, al weet ik dat de keus verder gaat dan het doorleven van de keus, nochtans het streven, het zoeken, het ernaar staan, dat moet aanwezig zijn. Wanneer het er niet is, dan is er ook geen bekering. Dan is er geen eerste bekering en dan blijkt er dus ook geen dagelijkse bekering te zijn. En daarom gaat Paulus spreken over doden. Dood dan uw leden. U voelt wel, als Paulus dat met uitstek scherpe woord gebruikt, dan gaat hij in de lijn van wat, of beter gezegd, dan gaat onze catechismus in de lijn van wat de Schrift zegt als ze spreekt over het afsterven. Dat is een proces. Net zo goed als Paulus zegt, dood dan, want hij wijst in de allereerste plaats erop. Toen Christus stierf, toen is de kerk met hem gestorven. Toen heeft daar in het proces van Christus dood de zonde in beginsel de doodsteek gekregen. Dat is ter rechtvaardigmaking van de kerk geweest. Maar nu tot heiligmaking dient nu ook de kerk op het voetspoor van Christus te leven in heiligheid en heerlijkheid. En daarom gebruikt Paulus dat woord dood dan uw leden. Immers hij zegt dood dan uw leden die op de aarde zijn, namelijk hoererij, onreinigheid, schandelijke beweging enzovoort. Daar moet dus strijd gestreden worden.
dood dan? En laten we dat nu concreet maar eens op de situatie waarin wij leven toepassen. Hij begint dus met te zeggen, en dat wil eigenlijk hetzelfde zeggen als wat hier door de catechismus gezegd wordt, als ze spreekt over wat is de afsterving van de oude mens. Dat is een hartelijk leedwezen dat wij God door onze zonde vertoornd hebben en die hoe langer hoe meer haten en vlieden. Dat is het precies hetzelfde als wat Paulus hier zegt, dood dan uw leden die op de aarde zijn. En dan zegt hij daarmee dus dat er een strijd gestreden moet worden tegen de uitingen van ons zondig hart, dat is van ons schuldig bestaan voor God. En dan zijn er in de allereerste plaats de hoererij. We komen dat straks wel opnieuw tegen bij de behandeling van de heilige wet Gods, wanneer we over zondag 7, over de zevende gebod moeten spreken. Wel nu, dat wil dat zeggen, al die gedachten die daar in het menselijke bestaan kunnen zijn, al dat proberen ons van de rechte weg af te trekken, waarin iets openbaar komt, welke bron van zonde daar in dat innerlijke bestaan van ons aanwezig is. Gedachten, gebaren, daden, die moeten gedood worden. Daar moet dus de strijd tegen aangebonden worden. Daar moet, zolang we leven, en de een zal daar meer last van hebben als de ander, daar moet dus de strijd tegen aangebonden worden. En dat moet niet op de een of andere wijze goed gepraat worden. Als die gedachten naar boven komen, en onze jonge mensen die weten wel wat daarmee bedoeld wordt, dan moeten die in de kracht des Heren onderdrukt worden. Wanneer we in gezelschap vertoeven en verkeren, waarbij deze dingen schering en inslag zijn, dan moeten we ons verwijderen. Dan moeten we weten dat we daar niet thuis horen. Wel nu, daar moet dus gedood worden. Hoererij. En wat zegt Paulus verder? Onreinigheid. Dan denk ik aan de televisie. Is u baas over de knop? Want, en daar wil ik toch een zeker helaas bij zeggen, we komen tot de conclusie dat ook dat al meer intrek krijgt in onze gezinnen. Kijkt u er vanavond ook naar? Als het programma afgedraaid, wat jammer zegt u, het is van de NCRV, hoor dominee. Is dan daarmee de weg afgebakend dat het niet kan gelden wat hier staat, onreinigheid? Ik zou het niet durven beweren. Maar wel nu, als vanavond dat ding aan, is u baas over de knop. Met andere woorden, hebt u de moed, want daar moet je vandaag schijnbaar moed voor hebben, om hem af te zetten. Om te zeggen, nee jongens, daar gaan we nu niet naar kijken. Hebt u de moed om te zeggen, ik moest het eigenlijk niet in huis hebben. Want het sticht meer kwaad in mijn gezin, dan dat het goed doet in mijn gezin. Hebt u de moed daar niet meer toe? Dit is ook een stuk uit de praktijk van de dagelijkse bekering. Want, en ik veronderstel dat dat bij velen onder ons ook niet meer zo is, wanneer het zaterdagavond proost, laat ik eens anders iets zeggen. Wanneer ik, als predikant, morgenavond, wanneer er een film gedraaid wordt, daar weet u wel aan de Munnikenweg, en ik ging daar naartoe, ik vermoed dat de halve gemeente op zijn kop stond. Maar als u avond en avond het cabaret dat daar ergens op het Leidseplein zijn triumfen viert, door middel van de televisie in uw huiskamer laat komen, nu is u baas over die knop. Zet u hem dan af. Zegt u dan, nu ja, het journaal, dat kun je zien. Sommige andere dingen, die zijn bezienswaardig, maar de rest, dat komt bij mij niet in de huiskamer. Ik wil mijn kinderen, want dat is het, niet vergiftigen. En voor hen de weg niet al te gemakkelijk naar de bioscoop en naar het cabaret maken. Dagelijkse bekering. En dan vermoed ik dat vele ouders hier schuldig gaan. En natuurlijk, dat beperkt zich niet tot de televisie. Want nu moet u niet zeggen, gelukkig, ik heb zo'n ding niet in huis. Ik wenste dat ik dat van velen onder ons zou kunnen zeggen. Maar dat kunt u ook gerust doortrekken op de radio. Of op de literatuur, de onreinheid. Want de literatuur die in onze huiskamers zijn intree gedaan heeft, zou die inderdaad onder de loep van Gods alwetend oog zijn goedkeuring kunnen wegdragen. Jongens en meisjes, kan vader het zien wat je leest? Weet moeder ervan wat je daar stiekem 's avonds op je slaapkamertje leest? Nu, wel nu, laten we ons toch bekeren van zoveel invloeden van buitenaf. En nu moet u vanavond niet gaan luisteren voor deze of gene, zodat u straks de kerk uitgaat met de gedachte, nu, het lijkt er bij ons nogal aardig op, want zo is het inderdaad niet. Want het wil niet alleen zeggen, wanneer hier gehandeld wordt over al die zonden die hier opgenoemd wordt, dan komt er ook een zonde aan de orde die bij velen niet als zonde gezien wordt. Ik noem wat Paulus hier zegt, en de gierigheid, welke is afgodendienst. Ook dat is in de dagelijkse bekering nodig. En nu zult u misschien zeggen, gaat het nou alweer over het geld? Ja. Het geld, dat speelt een voorname rol in het koninkrijk der hemelen. En ik denk, dat mag u vanavond van mij wel eens horen. En ook die thuis luisteren via de kerktelefoon, die mogen dat wel eens horen. Ik maakte dat laatst mee. Ik noem natuurlijk geen namen. Maar er was iemand die had al jaren geluisterd naar de kerktelefoon. De vaste vrijwillige bijder. Nee, dat doen we niet aan mee, dominee. En voor de rest, er had nog nooit in al die jaren één dubbeltje overgeschoten voor de dienst des Heren. En de gierigheid, welke is afgodendienst. Wilt u graag bekeerd worden? O, zeker, dominee, ik zou zo graag willen bekeerd worden. Er is geen, vergun mij het woord, er is geen laars van waar. Waarom niet? Omdat niet tegen deze zonde, die velen verhindert het koninkrijk Gods in te gaan, gestreden wordt. Want de Heere vraagt niet wat, maar hij vraagt, geliefden, alles van ons, opdat we ons met heel ons hebben en houden zouden stellen in zijn dienst en alles over zouden hebben voor hem en voor zijn heilige zaak. En zo niet, wanneer dat niet onze dagelijkse strijd uitmaakt, wel, dan moet ik u eerlijk zeggen, dan is er op ons niet van toepassing wat hier als afsterving van de oude mens gezegd wordt. Het is een hartelijk leedwezen dat wij God door onze zonde verdormd hebben. En dat moet u heel concreet zien. Want over de zonde in het algemeen te praten en te jeremiëren, och, dat kan best hoor. Daar kun je een hele avond zoet mee zijn. Maar het gaat de Heere tenslotte, geliefden, om de concrete zonden. Dat is om de zonde geconcretiseerd te zien in ons leven. En dan vraag ik u, wat is de oorzaak dat u nog niet bekeerd is? Want ik geloof zeer zeker dat in de meeste gevallen daar een bepaalde oorzaak voor is. En dat kan hoererij zijn. Dat kan een bepaalde onreinheid zijn in uw leven, welke dan ook maar. Er zijn er duizenden, ik weet dat allemaal echt niet. Dat kan gierigheid zijn, dat kan hoogmoed wezen, wat dan ook maar. Maar dat is de oorzaak bij velen dat er geen bekering komt. Er wordt niet mee gebroken, daar wordt geen losmaking in het leven ondervonden. Daar wordt op vaak heel vrome wijze rustig de hand aangehouden en men gaat rustig verder in zijn zondig leven, soms met heel zwaarheid, veel zwaarheid in de praat. Maar het is niet een hartelijk leedwezen over de zonde. Dat vraagt de Heere van u. Dat wil dus zeggen, want nu gaan we hierop in wat hier staat, het leedwezen. Daar zit eigenlijk een woord aan ten grondslag, dat betekent lijden. Ik weet niet wat u, of u weet wat lijden is. Wat kan een mensenhart ontzettend lijden? Onder bepaalde slagen, onder bepaalde ziekten. Wat kan het lichaam, wat kan dat lijden onder ondraaglijke pijnen? Maar wat kan ook de ziel lijden onder slagen die ondervonden worden? Nee. Lijden, waarom? Omdat wij God door onze zonde vertoornd hebben. Het gaat dus om God. Moet u goed begrijpen, het gaat dus niet om mij. Het gaat ook niet over de vraag, dat is niet de eerste vraag, of ik in de hemel kom of dat ik straks naar de hel moet. Maar het gaat ten diepste in heel mijn leven over deze ene kardinale vraag, of ik God door mijn zonden verdor. En dan zal degene die inderdaad bezig is met zijn dagelijkse bekering, dus bezig is met dat proces van afsterven, die bezig is om te doden die zonde waarvan hij weet dat ze verhindering vormen tussen God en hem, die zal inderdaad verstaan dat daar in het leven iets van het lijden is. Van dat lijden dat voorkomt uit het hart, want het is een hartelijk lijden, leedwezen over de zonde die we, waarmee we God zo vertoornd hebben. Nu, daar hebt u het. En als u nu vanavond gemerkt hebt dat u dus door Gods woord bedoeld werd en dat het die en die zonde is die er tussen God en u ligt, dan is er maar één weg en dat is in de eerste plaats breken en in de tweede plaats eronder gaan lijden. Dat wil dus zeggen dat daar dat hartelijke leedwezen ook bij u komt. Dat is dat echte verdriet over de zonde. Dat is de eerste. Dat moet er in de dagelijkse bekering aanwezig zijn. Dat is dus niet iets wat een feit is in het verleden, waar ik gelukkig eindelijk boven verheven ben. Nee. Want iemand die de dagelijkse bekering beoefent, die kunt ge hieruit kennen. En nu zeg ik niet dat dat aan de buitenkant zo openbaar komt, maar dat er een innerlijk verdriet eigenlijk altijd is. Dat er een innerlijk leedwezen, een innerlijke smart is, die eigenlijk nooit helemaal, waar ik nooit helemaal bovenuit kom. En dat is de smart over de zon. Daar kom ik nooit bovenuit. Want ik beantwoord nooit ten volle aan de eis die God mij gesteld heeft. Wees gij die dan volmaakt, gelijk uw Vader die in de hemelen is, volmaakt is. Lijden, dat is het eerste. Maar er is meer, daar dient ook te zijn een echte haat. Stel u voor, u is vanavond aan de weet gekomen dat u eigenlijk die gierigaard is. Welke, waarvan de Heere zegt, wat is, dat is afgodendienst. He? U hebt dat nog vanavond dus goed gehoord. Dan moet daar komen de haat tegen de zonde. En dat is eigenlijk haat tegen onszelf. Want gierigheid of andere zonden, dat is niet iets wat van buitenaf komt, maar wat van binnen uit mijn natuur, uit mijn bestaan voortkomt. En daarom moet ik niet alleen dat verdriet hebben, maar ik moet het ook haten. Ik zou het anders willen zeggen, dat is eigenlijk de wortel waar het geestelijke verdriet, het lijden uit opkomt. Haten. En in de derde plaats moet er wezen het vlieden. Dat is vluchten. Zoals Jozef het bijvoorbeeld deed. Jozef die de zonde ook ontvluchtte. Jozef die ons daarin een beeld gegeven heeft dat wij de zonde niet dienen te mijden. Want u weet, en dan gebruik ik maar twee woorden, als genegenheid en gelegenheid samenvallen, dan is er wel, ik zou willen zeggen, het veelvuldige gebed nodig. Heere, houd mij staande en houd mij vast. Dagelijkse bekering, het wel dus bestaat in drie elementen, verdriet, haat, vlucht. Deze drie dingen, die zullen we ooit echt bekeerd worden en straks bij het sterven gewaar worden dat het waarheid was, in ons leven aanwezig moeten zijn. En dat is de afsterving. En nu kan ik daar dit van zeggen. Dat is een proces dat doorgaat tot aan het sterven toe. Vandaar dat onze catechismus er ook van zegt, hoe langer, hoe meer. Dat wil dus zeggen, dat heeft een aanvang. Dat heeft een aanvang in de wedergeboorte. Daar begint het. En dat heeft zijn eind in de laatste zucht op het sterrenbed. Maar nu dient er in het leven van ieder die wedergeboren is, die de eerste bekering deelachtig is, ook te zijn hoe langer, hoe meer verdriet over de zonde. Hoe langer, hoe dieper haat tegen de zonde en hoe langer hoe meer het ontvluchten van de zonde. Dat is dus heel concreet. Breken hiermee, laten dit en onthouden daarvan enzovoort. En dan weet u wel persoonlijk wat in het concrete leven van u daarbij nodig is. En u zult u zeggen, ja maar dat wil ik niet. Ja maar dan wilt u ook niet bekeerd worden. Want dit is het wezenselement van de bekering. En als u dat nu niet wilt, en u leeft daar verder rustig overheen, dan moet ik u toch in ernst en liefde waarschuwen dat dat zo niet goed gaat, dat het mis, radicaal misgaat. Want jonge mensen, heus, daar moet je mee breken hoor. En dan weet je zelf wel waarmee. Dan weet je zelf diep in je hart wel wat er eigenlijk aan schort, wat er zo tussen zit. Daar moet je mee breken, dat moet je loslaten. Dat eist de Heere van je. En ik geloof wel dat je daar in je hart wel van overtuigd bent. Maar dominee, het trekt zo. Het is zo begeerlijk. Het valt niet mee om het los te laten. Ik weet dat, dat valt ook niet mee. Maar de Heere heeft er daarom ook een belofte aan toegevoegd, bijgevoegd. En wel deze belofte, dat alles wat ik nu mis, dat is kracht om te strijden. Hij uit zijn genade mij wil geven. Dus tegelijk, met het losmaken, Heere, wil u mij kracht geven om er blijvend mee te breken en het voorgoed los te laten. Hoe langer, hoe meer. Dat is de weg om tot bekering, tot waarachtige dagelijkse bekering te komen. Oud en jong. En dat is dan ook het stempel wat de Heere wil drukken op een ieder die op weg is naar de hemel. Dat is de eerste dus, de afsterving. Een hartelijk leedwezen enzovoort. Maar onlosmakelijk daaraan verbonden is, want al worden deze twee zaken onderscheiden, u mag ze niet scheiden, dus onlosmakelijk verbonden is aan de afsterving de opstanding. Die twee, die liggen in elkaar getweend. Het een is vrucht van het ander. En uiteindelijk zijn ze beide vrucht van het werk Gods in de harten van allen die de eerste bekering deelachtig zijn. En daarom verbindt de Heere aan het verdriet de vreugde, aan de afsterving de opstanding, aan de haat tegen de zonde de liefde tot heiligheid enzovoort. En kan daarom onze catechismus er ook van zeggen: wat is de opstanding van de nieuwe mens? Het is een hartelijke vreugde in God door Christus en lust en liefde om naar de wil Gods in alle goede werken te leven. Een hartelijke vreugde in God. Vreugde. Nu, daar hebben we het in het leven wel op gesteld, is niet waar? Droefheid, ach, wie heeft er zin in? Maar vrolijkheid, blijdschap, dat is iets wat we eigenlijk allemaal wel zouden willen. Maar, u moet hier goed begrijpen, het gaat hier niet om wereldse vreugde. Maar het gaat hier om geestelijke vreugde. En de geestelijke vreugde is radicaal anders dan elke vreugde die zijn bron niet vindt in God. En daarom zegt de catechismus: het is een hartelijke vreugde in God. Dat is in de nauwe gemeenschap met God. Zal ik u eens iets van zeggen wat dat eigenlijk is? U strijdt tegen de zon. U weet, daar is iets wat overwonnen moet worden. U hebt het er moeilijk mee. U buigt uw knieën menigmaal, o God, verlos er me toch van. En op een zeker ogenblik komt de gelegenheid tot het zondigen. En de Heere, in de weg van gebed gezocht, bewaart. Dat is vreugde in God, vanwege de bewaring die de Heere geeft. Vanwege het breken dat plaatsvindt met de zonde. Zodat het inderdaad dit resultaat in het leven zal hebben, dat er overwinningen in de strijd ten opzichte van de zonde geboekt mogen worden. Want dood dan uw leden, en welke ze dan ook maar mogen zijn, dat houdt dus in dat we eens in het leven overwinningen moeten boeken. Dat we niet altijd de vlag behoeven te strijken, maar dat er inderdaad de tijden zijn dat we overwinningen boeken. Ik kan het nog zelfs anders zeggen, dat er in ons leven plaatsvindt dat we sommige zonden overwinnen. Ja, overwinnen. Ik weet niet wie het gezegd heeft. Ik meende dat het Erskine is, die het ergens in een van zijn preken zegt, dat als wij niet bepaalde zonden in ons leven overwinnen, dan zijn we niet bekeerd. Want Christus heeft de belofte van de overwinning gegeven, en daarom moeten er zonden in het leven overwonnen worden, om de hartelijke vreugde in God door Christus te beoefenen, ook in de strijd tegen alles waarmee we de Heere bedroeven en vertoornen. En u bedoelt onze catechismus daar echt niet mee dit, wat sommige mensen ervan maken. Sommige mensen die maken ervan: raak niet, smaak niet en roer niet aan. Dat is niet hoor, echt niet. Dus er maar op los, wel nee, er niet op los leven. Maar ook niet zo dat het een soort wettische vroomheid wordt. Wel nee, het gaat hier over evangelische gehoorzaamheid aan de wil des Heer. En die gehoorzaamheid beoefenen in de praktijk van het leven geeft een hartelijke vreugde in God. Dat wil niet zeggen dat dat altijd een uitbundige vreugde is. Wel nee, maar dat is die stille blijdschap. Dat is dezelfde blijdschap wat zorg betreft als dat stille verdriet dat er ook aanwezig is. En daarom, ik mag het zo zeggen, in het leven van ieder die God vreest, zijn deze twee dingen eigenlijk altijd aanwezig. Namelijk dat stille verdriet en die stille blijdschap. Ik weet wel, de een heeft dan eens de boventoon en dan weer de ander. Dat hangt al af van de strijd die er gestreden wordt. Maar deze dingen zijn het kenmerkende van allen die tot God bekeerd zijn. Een hartelijke vreugde in God door Christus. En dan vervolgt onze catechismus. En een lust en liefde om naar de wil Gods in alle goede werken te leven. Lust en liefde. Je moet goed lezen wat hier staat. Het gaat hier om de beginselen. Het gaat hier om wat achter de goede werken verborgen is. Want er zijn een hele hoop mensen. Ik denk bijvoorbeeld, u hebt die naam wel eens gelezen, Albert Schweitzer. Als er één man is die goed gedaan heeft, dan is hij het. Maar weet u dat diezelfde Albert Schweitzer een godlogenaar is? Die niets gelooft van de opstanding van Christus en daarom absoluut niet zalig wordt, hoor. Echt niet, tenzij dat die man wat God geeft tot bekering komt. Maar als er één mens is die goed gedaan heeft, dan is het zeer zeker hij alleen. God zet het stempel van goed er niet op. Goed in de zin van zaligmakend goed. Want de wortel ontbreekt, namelijk de hartelijke lust en liefde om naar de wil van God te leven in alle goede werken. Lust en liefde. Dat wil zeggen, de liefde moet er zijn. En dan wel de liefde die beantwoordt aan de eis van Gods wet. Want immers de wet eist God lief te hebben boven alles en de naaste als mezelf. Dus goede werken, die zullen voor God alleen waarde hebben als ik ze gedaan heb, bewust of onbewust, daar praten we nu niet over, maar als ik ze gedaan heb uit liefde, uit die echte tere liefde tot God. Niet dus zo dat straks overal gezegd wordt, hij het ook gehoord, die man, nou, daar kun je nou echt je pet voor afnemen. Want dat is toch een man die niet leeft voor zichzelf, maar voor anderen. Of dat we zelf wel eens om het hoekje zouden willen gaan staan en luisteren naar wat die en die van onze bepaalde goede daden in het leven zegt. Zo niet. Nee, liefde tot God. Laat uw rechterhand niet weten wat uw linkerhand doet. Niet zoals dus de fariseeën het deden, die trompetten het in hun tijd, die lieten voor zich trompetten. We zouden in onze tijd zeggen, ze zouden het eerst even in de krant zetten. Nee, zo niet. Maar liefde tot God en daar onverbrekelijk aan verbonden liefde tot de naast. Dat moet er zijn. En dat moet nu de lust van het hart zijn. Niet zo, ik moet het doen. Ik moet dit en dat doen. Laat ik maar dit zeggen. Ik moet mijn kerkelijke bijdrage verhogen. Omdat de dienst des Heren het vraagt. Nee, niet moet. Maar Heren, mag ik het doen? Dus met andere woorden, het wordt mijn lust niet in de eerste plaats om een auto te hebben. Of omdat ik straks weer eens alsjeblieft een nieuw ameublement moet hebben. Nee, maar dat de dienst des Heren in stand gehouden wordt. Dat is de lust en de liefde van mijn hart. Zie, dat vraagt de Heren. En dat is naar de aard van het echte geestelijke leven. Want dan komen, dat is vanzelfsprekend, dan komen de goede werken vanzelf openbaar. Goede werken. Kunnen die gemist worden? Nee. Echt niet hoor. Wij zijn allemaal min of meer opgevoed in een klimaat waar de goede werken min of meer contrabande waren. Als je maar wist dat je bekeerd was. Nou ja. Het moest natuurlijk niet in het al te vulgaire lopen, maar dan viel het in de regel toch nog wel een klein beetje mee. Zo is het niet hoor. God heeft rechtvaardigmaking en heiligmaking onlosmakelijk verbonden aan elkaar. Zegt u dat u een christen is, bekeerd is, dan zou Jacobus zeggen, en laat dat nou eens zien, laat dat nou eens merken in je leven. Laat er dus merken, nee, niet zondags in de kerk. En niet ook in de beste ogenblikken van uw leven, als u het zo aangenaam tussen God en uw ziel hebt. Nee, dan niet. Maar laat dat merken in het gezin. Zoals uw vader is, zoals uw moeder is. Laat dat merken op de fabriek, waar u misschien een leidinggevende positie hebt. Of waar u naast de andere sigarenmaker de hele dag bezig is. Of wat voor werk u dan ook maar verricht. Goede werken, die moeten vanzelfsprekend naar voren komen. Want de catechismus die heeft daar eigenlijk het oog op als ze zegt en definieert wat nu eigenlijk goede werken zijn. Alleen die uit een waar geloof naar de wet Gods, alleen hem tot eer gezien. Dat zijn goede werken. En dan zegt ze eerst ervan, alleen die uit een waar geloof. Dat wil dus zeggen, alleen de gelovige kan in de ogen Gods goede werken doen. Dus niet wat ik ervan zeg, wat u ervan denkt of wat dan ook, maar wat zegt God ervan? Alleen uit een waar geloof. Waarom? Waarom moet daar geloof voor goede werken zijn? Wel geliefden, als er geen geloof is, dan kan ik nooit het rechte doel beogen. Want alleen het geloof, wat bedoelt dat? Dat bedoelt de eer van God. Dus niet dat ik de vrome of de aardige man ben die in het middelpunt moet staan. Nee, maar God dient in heel mijn levenswijs op onopvallende wijze in het middelpunt gesteld te worden. Dat moet het doel van mijn daden, van mijn woorden zijn, van heel de handelwijze waarin ik in het leven met andere mensen in aanraking kom. Het geloof, de eer van God en dan natuurlijk de wet van God. Want God heeft in zijn wet ons voorgehouden wat we moeten doen. Alleen, ik geloof dat we dit toch wel een klein beetje uitbreiden mogen. Want wanneer we het beperken zouden tot de wet, dan geloof ik dat we het Nieuwe Testament toch wel een klein beetje onrecht aandoen. Want Christus heeft bijvoorbeeld in de zogenaamde bergrede zijn kerk verschillende bevelen gegeven. Bevelen die inderdaad wel overeenstemmen met de wet der 10 geboden, maar die beter gezegd een verlengstuk vormen van de 10 geboden, dat zijn de zogenaamde evangelische geboden uit het Nieuwe Testament. Wel nu naar die complete wet, u mag ook zeggen naar geheel de openbaring van het woord van God, dienen we dus ons leven in te richten. En dan kom ik op de tweede plaats. Dan gaat het dus niet om mij, maar dan gaat het, dat is de keus, dat is het streven, dat is het zoeken van ieder die oprecht de Heere vreest. Dan gaat het om God en om zijn koninkrijk. En daarom de hele eenvoudige vraag. Waar leeft u voor? Dat is een beslissende vraag. Waar leeft u voor? Leeft u voor uw gezin? Leeft u voor uw zaak? Leeft u voor uw geld? Leeft u voor uw genoegen? Leeft u voor uw vermaken? Of leeft u voor God? Sluit dit al het andere. Als ik voor God leef, kan ik dan niet voor mijn gezin? Ja, dan leeft u juist voor uw gezin. Dan leeft u juist voor uw zaak. Want dan hebt u de juiste maat leren verstaan in het leven. Dan zal dat strijd kosten, inderdaad. Dan zult ge niet ontkomen aan het verdriet. Dan zult ge beoefenen de haat. Dan zult ge inderdaad verstaan het vluchten van de verkeerde omstandigheden. Maar dan wordt nooit mijn zaak, nooit mijn geld, nooit mijn lusten, welke ze dan ook zijn, nummer 1. Maar dan wordt God, dan wordt zijn woord, dan wordt zijn wet, dan wordt zijn dienst nummer 1. Nu, heel eenvoudig dus. Waar leeft u voor? Zult u die vraag beantwoorden? Hoeft u mij niet te beantwoorden, maar beantwoord die nu eens. Waar leeft u voor? Leeft u alleen maar voor uzelf? In welke zin dan ook? Heeft God dus geen plaats gekregen? Ja, zo'n vierde of vijfde plaats. God wat in de wereld, maar dat kan niet. Want dan leeft u in werkelijkheid alleen maar voor uzelf. Dat kan wel heel vroom en heel licht of heel zwaar. Doet er niet toe. Maar dan leeft je alleen maar voor uzelf. Dan heb je in de concreetheid van het leven nog nooit gevoeld waar het om gaat. Want het gaat in mijn leven om God. Om zijn eer. En als God eist breken, dan bid ik, o God, geef mij te breken. Als God eist loslaten, dan bid ik, Heere, leer me loslaten. Als de Heere zegt, geef, dan leer ik vragen, Heere, geef dat ik ga geven. Opdat niet ik, vroom of hoe dan ook maar u, uw eer, de hoogste plaats in mijn leven zal hebben. En dat zal merkbaar wezen hoor. Dan zal uw man het kunnen merken. Dan zal uw vrouw het kunnen zien. Dan zullen de kinderen het kunnen merken. Dan zullen de mensen op het kantoor het zeggen. Dan zullen ze elkaar aanstoten. Dan zullen ze zeggen, dat kun je nou merken, dat is echt bij die man. Dan zullen ze op de fabriek, dan zullen ze het in het zakenleven, dan zullen ze het in den hemel kunnen merken. En dan zult ge daarmee en daardoor vreugde in God, die stille vreugde kennen, die voortvloeit uit, ik weet het, gebrekkig, maar dan toch hartelijk onderhouden van al de geboden des Heren. Wel nu daartoe zegenen dan de Heren, ook deze woorden om zijn naams wil. Amen. Barmhartige en getrouwe God en Vader, gij die van uw kerk gezegd hebt, dit volk heb ik mij geformeerd en zij zullen mijn lof vertellen, een lof niet alleen met woorden, maar ook door daden, wij bidden van u, laten we dit werk, de dagelijkse bekering beoefenen in heel ons leven. Dan zal de wereld jaloers kunnen worden. Dan zal de wereld kunnen zien welke God we hebben in de hemel. Dan zal de wereld, Heere, ons niet met rust kunnen laten. Want het is maar al te waar, Heere, dat wij rust hebben met de wereld en dat de wereld ons met rust laat. Want uw kerk diende zo te wezen dat wij voor ieder een voorbeeld zouden zijn. Wil dat werken in ons aller leven, zondags, in het trouw opkomen onder de prediking van uw woord, in de week, in het wandelen in uw wegen, geef dat bij onze ouderen, maar ook bij onze jongeren. Werk dat in aller hart om Jezus wil. Amen. We zingen tot slot uit Psalm 32, het zesde vers. Rechtvaardig volk, verheft uw blijde klanken. Verheugd in God, naar waarde nooit te danken. En wat er verder volgt, Psalm 32, vers 6. En ontvang met biddende harten de zegen des Heren. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap van den Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.